Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, hoe oud ben jij begonnen met koken voor het avondeten?
Nou, ik moest beginnen toen ik 13 was volgens mij. Mijn moeder die wilde dat iedereen in het huishouden kookte. Dus mijn vader, mijn broertje en ik en mijn moeder. Hadden allemaal één dag. Ik denk in het begin was het niet elke week. Maar ik denk dat ik vanaf mijn 15e heb ik elke donderdag gekookt. En ik mocht altijd wat meer besteden dan de rest.
Dat zal een goede reden voor zijn geweest. Omdat het rendement opleverde, gok ik.
Het was lekker inderdaad. Ja. Daar is een beetje mijn passie voor koken begonnen. Dus met dank aan mijn moeder.
Super.
Schaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over koken met kinderen. En we koken allebei regelmatig met onze eigen kinderen. En laten ze ook zelfstandig koken. En we merken ook nu in deze coronatijd dat er veel meer ruimte en tijd is om de kinderen ook een taak in het huis te geven en te laten koken. Dus dat leek ons een mooi moment om het daarover te hebben.
Ja, en we gaan het over verschillende dingen hebben. We gaan het hebben over waarom je kookt met kinderen. Waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Hoe begin je ermee? Wat zijn de praktische stappen? En we hebben een hele hoop praktische tips. En bovendien hebben we een gesprekje met Suzanne Arets, bekend van haar website Smulpaapje, over eten met kinderen. En over haar recentelijk heeft zij ervaring met het geven van live kookles op Instagram.
Ja, gaan haar even bellen. Hè? Nou, zoals we altijd beginnen we de podcast met een drankje. En deze keer, we zien elkaar weer virtueel vanwege de het coronavirus. Dus we proosten op elkaar, maar dan via de computerscherm. Dus jij hebt dat geregeld, Jeroen. En ik heb hier een fles in mijn hand. Ik ga voor mezelf inschenken en leg jij kort uit wat we drinken en waarom.
Ja, ik heb weer even contact gehad met Okhuizen, onze vaste wijnleverancier. En die is bij ons allebei een fles wijn komen brengen, die jij denk ik niet kent.
Nee,
dus ik zou zeggen, neem een slok en vertel me wat je proeft.
Ja, ga ik zeker doen. Het is witte wijn. Hij is, weet je, lichtgeel van kleur.
Mm-hmm.
Hij is heel, de neus is heel bloemig, vind ik.
Ja.
Ja, ik proef heel veel, moet ik zeggen. Hij heeft een beetje dat vettige van een Chardonnay.
Ja.
Maar hij heeft ook iets straks en een beetje een zuurtje. Maar ook wat bloemigs.
Ja.
Dus echt heel veel tegelijkertijd. Lekker zeg.
Ja, er gebeurt een hele hoop in. Het is, als ik hem proef, dan ik proef heel veel citrusvruchten. Maar ook wel wit fruit. En wat jij ook zegt, hij heeft een bijna romige structuur. Zonder dat hij de vanille of het zoet heeft van het hout. Dus dit komt echt van de wijn zelf. En dit is wel aardig. Het is een droge witte wijn uit de Jurançon. En de Jurançon is een streek aan de voet van de Pyreneeën, die vooral bekend is van de zoete wijnen.
Oh ja, grappig.
Ja, ja. En daar is die maakte ook heel veel wijn tot zeg maar de... Je hebt de Phylloxera gehad, hè? De wijnluis. Begin vorige eeuw, die heeft ongeveer alle wijngaarden in Europa verwoest.
Okay.
En tot die tijd maakten zij heel veel wijn, droog en zoet. En eigenlijk zijn ze daarna min of meer gestopt. Was het gewoon niet meer op te brengen om opnieuw aan te planten en te wachten tot er weer rendement van kwam. Maar zoals altijd zijn er een paar eigen wijze mannen, of vrouwen, maar in dit geval een man, die toch door zijn gegaan met het maken van witte wijn.
Ja.
En deze wijnmaker, die doet dat al jaren. En het grappige is dat hij vooral met veel traditionele druiven werkt. En dat zijn daar in die streek vooral de Gros en de Petit Mansin. En dan nog een aantal nog exotischere druiven. Die zal ik je besparen. maar het grappige is dat hij heel innovatief is in zijn technieken. Terwijl hij al ruim de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is, blijft hij heel erg innovatieve wijnen maken.
En wat betekent dat dan, dat hij innovatief met wijnen zijn?
Nou, wat er in de jaren 80 eigenlijk is gebeurd in de wijnbouw, zijn ze veel technischer geworden. Zijn ze veel beter, zijn ze temperatuur gaan controleren, zijn ze veel beter gaan letten op feitelijk de chemische processen die zich afspelen in die wijn en daar ook gericht op gaan sturen. En eigenlijk wel enigszins vergelijkbaar met wat je ziet bij moleculair koken.
Oh ja?
Dat er dus heel erg precies wordt gekeken wat er zich dan afspeelt in dat chemische proces. En daar met temperatuur en met suikermeters en ook met, laat ik zeggen, veel wetenschappelijker eigenlijk gaan kijken hoe je de wijn kan engineeren. En dat heeft deze man dus ook gedaan.
Leuk. Hey, en vertel eens, jij hebt contact opgenomen weer en dit is inderdaad, was inderdaad bezorgd. En waarom drinken we dit? Is er nog een bijzondere reden voor?
Ja, eigenlijk omdat het gewoon een vrij bijzondere wijn is. Een droge jongens zoals die, waar mensen eigenlijk alleen de zoete kennen.
Ah,
en bovendien is het een wijn die echt uit het zuiden van Frankrijk komt. Wat voor mij qua wit eigenlijk iets minder op de radar staat. Ik ben meer noordelijk georiënteerd, dus ik wilde wel eens wat anders doen.
Ja, leuk.
En de vraag, waarom doe je witte wijn? Omdat als je gaat koken met kinderen, helpt witte wijn door het proces heen.
Een paar flessen. Nou, mooi. Heerlijk, Jeroen. En hij smaakt me heel erg goed. En dat past ook wel goed bij het weer, vind ik. En bij een beetje de gerechten die je nu maakt, toch?
Het is een hele lekkere aperitief wijn. Heel toegankelijk. Maar er gebeurt wel van alles. Het is wel een spannende wijn.
Zeker weten. Nou, tijd om even te kijken wat we in... Thuis allemaal gedaan hebben en meegemaakt hebben. Wat heb jij de afgelopen thuis gemaakt of besteld?
Ja, eens even kijken. Wat heb ik gedaan? Ik heb al mijn messen weer eens laten slijpen. Dat is iets wat ik regelmatig doe, maar eigenlijk te weinig.
Ja.
En we hadden een uitnodiging staan van de firma Moes in Amsterdam om eens even langs te komen met onze messen. Dus ik ben daar met al mijn messen naartoe gegaan, op gepaste afstand.
1,5 meter.
Precies. En die heeft ze weer vlijmscherp gemaakt.
Oh ja?
En bovendien heb ik me... Ja, heeft echt... ik heb altijd, als ik weer met nieuwe messen werk, dan heb ik 2 weken lang snij ik me weer. Omdat ze zo scherp zijn dat je het vergeet.
Ja.
Maar het is een zegen en het is ook iets wat je gewoon vaker moet doen. En dit is ook een goed moment om het te doen.
Ja.
Want ook die messenslijpers zijn natuurlijk in belangrijke mate afhankelijk van de horeca. Dus die kan je enorm helpen door op dit moment even wat messen daar naartoe te
doen. Goed idee, dat ga ik doen. En verder heb jij iets heel bijzonders gedaan, volgens mij. Hè?
Zoals je weet en ik vorige keer ook heb verteld, ben ik nogal bezig met de kleine leveranciers. De leveranciers van de horeca. Maar ik heb nu ook een... ik zag iemand op Instagram, die had een foodtruck besteld voor zijn buurt. En toen dacht ik, ja, dat ga ik ook doen. Ik ga
gewoon
even kijken. Ja.
Oh, wat gaaf, man.
Dus ik heb een foodtruck gevonden. Ik heb even gevraagd waar de buurt zin in had. En die hadden zin in Mexicaans. Dus ik heb een goede Mexicaanse foodtruck gevonden. En die jongen gevraagd of we hier naartoe wilden komen. Vervolgens heeft hij zijn tentje opgezet. En tacos verkocht.
Dat was ontzettend leuk. En dat is ook gewoon prima te doen allemaal.
Ja, dat was wel een soort van een verhaal in 2 actes. Want ik dacht, dat gaan we gewoon doen, leuk. En vervolgens hoorde ik, toevallig kwam het bij Jinek ook ter sprake. En daar had de handhaving ingegrepen.
Dus
dus ik heb even contact gehad met het stadsdeel.
Dat was goed.
En die zeiden van, nou, als je nou zorgt dat er geen samenschoning komt, als die wagen op privéterrein staat, en als je zorgt dat je keurig omste beurt je bestelling haalt, dan is het allemaal prima. Dus ik heb een schema gemaakt voor 30 huishoudens, waarin iedereen op de minuut precies zijn bestelling kon komen halen.
Zo ken ik je weer, Jeroen.
Ja, ja. en het was een groot succes. Het was erg lekker. Die man was super blij. En dit is natuurlijk een hele fijne manier om dit soort jongens te helpen. Dus dat heb ik gedaan. En in het kader van zelf maken, want ik ben nogal van het zelf maken, ben ik zelf begonnen met yoghurt te maken.
Oh, wat leuk.
Ja. Dat stond al een tijdje op mijn lijstje. En dat is buitengewoon makkelijk.
Oh ja?
Je meent gewoon melk. Je doet er een schepje bestaande yoghurt in. En dan moet je het 8 tot 10 uur op ongeveer 40 graden houden. Maar als je een sous vide staaf hebt, of zoals ik, een oven met een precisie warmhoudstand, zet je hem gewoon erin, ga je nacht slapen en de volgende ochtend staat de perfecte yoghurt.
En wat voor melk gebruik je dan?
Ja, ik gebruik UHT-melk. Dus die super gepasteuriseerde, omdat je dan toch minder risico... Kijk, je houdt iets toch op 8 à 10 uur op bijna ideale temperatuur voor bacteriën.
Ja.
Dus dan gebruik ik liever gepasteuriseerde melk, gesteriliseerde melk eigenlijk, UHT-melk. En waar ik het beste resultaat mee heb bereikt, is met Jersey-melk.
Okay.
Daar zit nog wat meer vet in. En dan met een Griekse-achtige yoghurt.
Ja, en dan volle melk? Ja.
Ja, volle melk. En dus het is best vet, maar het is buitengewoon lekker.
Ah, leuk.
En heel makkelijk te doen dus.
Ja,
jij hebt gesmookt.
Nou, we hebben een beetje hetzelfde gedaan als wat jij hebt gedaan met je buren. In deze coronatijd merk je dat de contact met je buren veel groter wordt. En dat het ook leuk is om daar meer mee te doen. Dus wij hadden een pizza corona borrel op 1,5 meter afstand georganiseerd op het balkon.
Aha. Ja.
Dus ik heb een pizza oven. Daar heb ik al eerder over gehad in een podcast.
Mm-hmm.
Onder andere over pizza's. En die heb ik klaargezet. Ik heb deeg gemaakt. Ik heb het recept gevolgd wat op de site staat. En daar heb ik een klein beetje zuurdesem bij gedaan. En dat was heel erg leuk. Want aan de ene kant de buren die hadden drankjes. En de andere kant hadden chippies en dat soort dingen. En wat een soort bonus was nog. Dat bij ons in het pand waar ik woon is ook een DJ. En ja. Die had om daarna dat we klaar waren, had hij dus een ramen van het kamer van zijn dochter opengezet, boksen neergezet en een half uurtje muziek gedraaid. En we hebben een vrij grote binnentuin. En iedereen die hier woont, die was op gepaste afstand van elkaar aan het luisteren naar de muziek, een beetje aan het dansen. Het was ontzettend leuk. Het was echt, gaf wel weer een lekker goed gevoel.
Ja, het is toch fantastisch om te zien dat er nu veel van dat soort lokale initiatieven zijn. Hè? Dat mensen allerlei leuke dingen met hun buren gaan doen. Dat vind ik echt wel winst hoor, van die situatie waar we nu in zitten.
Ja, zeker weten. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb, wat ik zelf heb gemaakt, is we zijn zuurkool aan het maken. Ik heb mijn vrouw een zuurkoolpot gegeven met kerst. En daar hebben we al een keer eerder een batch in gemaakt en één keer uit gegeten. En toen kwam er toch een soort van... een soort van witte film op, dus mislukt, weggegooid. Maar ja, die op een of andere manier liggen de kolen in alle supermarkten en er zijn al asperges op. Dus wij hadden wat extra kolen gekocht en extra goed gebruikt. En ook volgens mij het recept gebruikt van Wat Eet Ons.
Ja.
Waar jij ook veel uit zijn kookboek charcuterie maakt. Dus dat staat nu klaar. Dus over een paar weken gaan wij, al is het 25 graden, gaan we gewoon lekker zuurkool eten. En wat voor mij echt de bonus van deze week was, wat een fantastische afsluiting was, ook dankzij jou. Jij hebt een ander initiatief genomen, namelijk door oosterscheldekreeft en oesters en langoustines in grote getalen naar jouw huis te laten bezorgen. En dan onderling met vrienden en buren een grote bestelling gemaakt. Dus wij hebben heerlijk genoten van kreeft, van platte oesters. En dat vond ik echt fantastisch. Dat is echt dankzij jou. Dus wij hebben daar echt de week fantastisch afgesloten op het balkon.
Ja, die ervaring is gedeeld. En dat was ook dat was hier een groot succes. De vraag is natuurlijk, wat gaan we nu volgende week vrijdag doen? Want mijn buren kijken alweer vol verwachting naar mij. Eerst taco's, toen kreeft. Nou ja, dus misschien moet ik Kit vragen of hij hier bij mij wil komen rollen op de veranda.
Dat had ik serieus aan gedacht al.
Tobanjan en tamarinde pasta.
Carnaroli rijst en de juiste tahini.
Yuzu sap en panko.
Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt.
Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbykoks.
Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar €3,95. Ga naar Pimenton.be om te bestellen.
En leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
Nou, laten we het hebben over het hoofdonderwerp, over koken met kinderen. We zijn allebei eigenlijk best wel vroeg begonnen met koken met kinderen. En vind het belangrijk dat ze dat leren. Jij hebt 3 kinderen. Ik heb er 1. En mijn zoon zit een beetje tussen jouw 2, jouw oudste en jouw middelste zoon in. Maar leg eerst even uit waarom het leuk is om het hierover te hebben.
Nou ja, kijk, ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen koken. Ik vind dat belangrijk omdat dat omdat het voor gezond is. Want als je kan koken, dan weet je ook hoe je gezond kan koken. En over het algemeen is het toch makkelijker om gezond te eten als je dat zelf bereidt. Dan als je het uit potjes of pakjes haalt of door thuisbezorgd laat brengen.
Ja, zeker weten.
En ik vind het ook sociaal belangrijk, omdat koken is toch ook echt een verbindende factor. Ik bedoel, we noemden de voorbeelden net al over wat we voor de buurt doen. Ik kan me op dit moment echt uitleven in leuke dingen voor de buurt doen. En je merkt dat dat mensen ook dichter bij elkaar brengt. Dus ik vind het ook sociaal belangrijk dat kinderen een maaltijd kunnen bereiden. En dat goed genoeg is om ook aan andere mensen voor te zetten. Dus dat is één. Daarbij is het zo dat als ze dingen zelf maken, vinden ze lekkerder. Mijn kinderen hebben in verschillende fases verschillende vormen van moeilijk eten, zoals alle kinderen.
Ja, zeker herkenbaar.
Maar eigenlijk is het zo dat als ze het dan een keer zelf gaan maken, dat ze het dan toch lekker vinden.
Ja, grappig is dat, hè?
Ja, precies. En tenslotte is het natuurlijk ook gewoon een leuke gezamenlijke activiteit. Het is ook echt, zeker als je drie kinderen hebt, is het ook fijn om even met één kind wat te kunnen doen en je daarop te kunnen richten. En koken is dan natuurlijk ideaal. Dat moet toch gebeuren. Het vind je leuk. Dus daarom kook ik graag.
Ja, altijd leuk, Jeroen. Die fles wijn,
nee,
zei je niet.
Het is helemaal niet altijd leuk. Ik heb meermaals kinderen die woest wegstampen. Pap, je bent ook veel te perfectionistisch. Laat me het nou op mijn eigen manier doen. Maar goed, ook dat is ook daar leren wij van. Hey, en waarom vind jij het belangrijk? Heb je nog aanvullingen?
Nou, eigenlijk wat jij net al zei. Ik vind het gewoon een van de belangrijkste dingen die ook in het opvoeden hoort. Als ik gewoon terugkijk naar mezelf, de vraag waarmee begonnen, ben ik mijn moeder gewoon eeuwig dankbaar dat zij gewoon gezegd heeft, het is gewoon, maakt niet uit wat je maakt, je kookt gewoon.
Ja.
En ja, weet je, als ik nu mensen van 30 of van 40 of zelfs van 20 hoor, die gewoon niet eens een ei kunnen bakken, dan denk ik, ja, hoe ga je nou op jezelf wonen? Dus het is wat je al zegt, het is veel gezonder als je zelf kookt, want je weet wat erin gaat. Zeker ook als kinderen dat zien. En ik vind het een totale verrijking van je leven. Voor ons is koken belangrijk en eten belangrijk. En ik merk ook heel erg aan mijn zoon, doordat we hem daar altijd in meegenomen hebben, dat hij dat ook vindt. Ja, hij vindt het ook belangrijk. Hij schuift aan tafel. En dus nee. Dus ik denk, kijk, natuurlijk, we hebben het nu over koken met kinderen. En veel luisteraars, een aantal daarvan, zullen geen kinderen hebben. Dus, maar je kan het ook vertalen naar koken met neefjes of nichtjes. Of een keer met je buurkinderen dingen maken.
Kijk, eigenlijk als we het natuurlijk hebben over koken met kinderen, gaat het ook over de culinaire opvoeding. Hè? Ik bedoel, koken met kinderen is de actieve kant daarvan. Het zelf maken, maar het gaat ook over leren eten en zo. We hebben allebei kinderen die al wat ouder zijn. In ieder geval de oudste zit al ruim op middelbare school. Misschien is het leuk om even te vertellen van, ja, hoe hebben wij dat eigenlijk aangepakt? Dus begin jij eens. Hoe hebben jullie het aangepakt?
Ja, nou, het was eerst, wat je net ook al zegt, het is ook wel een flinke strijd geweest. Want zeker kleine kinderen en dingen leren eten, terwijl je er zelf heel belangrijk vindt, vond ik soms wel best wel moeilijk. Uh-huh. Maar ja, uiteindelijk wat wij gewoon gedaan hebben, is gewoon lekker eten en geduldig zijn en gewoon lekkere dingen op tafel zetten. We zijn al vrij snel uit eten gegaan. Nou, wij hebben één kind, dat is al een stuk makkelijker. En zeker met alle apparaten tegenwoordig. En hij gaat nu gewoon volwaardig mee uit eten en bestelt ook, hij is 14, bijna 14, bestelt ook gewoon van het menu. En ik woon in Amsterdam in West en daar heb je restaurant Amsterdam. Dat ken je ook wel. Ja. En dat is echt een ontzettend te gekke plek om met kinderen te gaan eten. Ja, en wij hebben toen een keer, toen mijn vrouw jarig was, zijn we ook in een sterrenzaak gaan eten. Maar dat vond hij fascinerend. Dus wat dat betreft doen we dat niet heel vaak. Ja, als je gaat koken met kinderen, dan een van de dingen die veel mensen hebben is, ja, hoe moet je dat nou doen met snijden, met vuur en met water? Koken met water. Ja, dat is gewoon best wel eng. En een van de dingen die wij gedaan hebben is, we hebben hem heel snel een eigen mes gegeven. Opinel heeft een speciaal kindermes. En dat is dus, daar is de punt bot van gemaakt. Dan zitten dus aan het handvat zit een soort van twee plastic cirkeltjes waar je wijsvinger en je middelvinger in kan schuiven. Zodat die dus niet onder het mes kunnen komen en het mes goed vasthouden. Ja. Dan hebben ze een soort van ander, een soort dekseltje waar ook je wijsvinger en je middelvinger van je andere hand in kan doen. Dat schuif je erin. En zo kan je dus voorkom je dat je dus en kan prikken en eigenlijk kan snijden. En dat hebben we aan hem gegeven. En dat toen was ook voor mij was ook de angst van snijden weg. Ik ben wel in het begin heel erg strikt geweest op hoe je je handen moet vasthouden en hoe je je mes moet vasthouden. En hoe je messen weglegt en dat je daar voorzichtig mee bent. En met kokend water heb ik gewoon gezegd wat gevaar is. En hoe doe jij dat dan met die gevaren in de keuken?
Ja, met gevaren in de keuken, daar ben ik niet zo spastisch over.
Nee, echt niet?
Nee, maar zo ben ik zelf ook niet opgevoed. Dus ik denk, kijk, Je moet behoorlijk gekke dingen doen, wil je echt permanente schade aanrichten.
Kokend water over je heen, dat is toch wel zo'n dingetje.
Ja, nee, kokend water en kokend vet helemaal, dat zijn echt dingen waar je voorzichtig mee bent. Ja, dat natuurlijk. Maar goed, een keer in je vingers snijden, daar leer je ook van. Dus,
dat is waar.
Dus wij zijn daar niet zo, daar niet zo hysterisch over.
Wat wij ook belangrijk vinden is dat hij ook kookt, net zoals mijn moeder dat gedaan heeft. Nou, wij zijn met hem iets eerder begonnen. Een beetje
doe je zelfstandig koken, hè?
Ja, en dan in het begin deed ik de boodschappen, of mijn vrouw, en zochten we samen recepten uit. En dan hielp ik hem. En nu moet hij één keer in de, vorig jaar één keer in de maand koken. En nu gaan we gewoon eens in de twee weken moet hij koken. En dan moet ik ook, van mij moet hij iets nieuws maken. En ook zelf boodschappen doen. Nou, dat lukt nog niet helemaal, maar dat is een beetje de harde deur.
Doet hij gewoon niet.
Is nogal een puber. Sorry, David.
Oh ja, ja, ja.
Nee, maar dus dat, en wat wij ermee doen, dat heb ik al eerder gezegd, is wij proberen ook, in het weekmenu heb ik het gezegd, is dat wij proberen gerechten af te wisselen. Dus wij hebben zeker in het begin gewoon dingen gemaakt die wij lekker vonden en ook dingen die hij lekker vond. Zodat we dus in ieder geval de helft van de week voldoende was. Oh ja. En jullie? Ja. Hoe pakken jullie het aan?
We hebben drie kinderen en dat heeft het voordeel dat je er op een gegeven moment handigheid in begint te krijgen. Heeft ook dat je merkt dat toch ook verschillende kinderen daar anders mee omgaan. Wat we bij alle drie hebben gedaan altijd, is dat ze eigenlijk dat zodra ze vast gingen eten, hebben ze met ons meegegeten.
Ja.
Dus we hebben nooit apart voor ze gekookt, altijd gewoon meegegeten met wat wij maakten. Dus dan maakte ik gewoon een Thai curry en dan zette ik de staafmixer erin.
Oh ja?
En dan at Melle gewoon mee. Ja.
Wat leuk.
Deden we er natuurlijk geen curry paste in. Of eigenlijk die deden we dan op het laatst erbij.
Ja.
Maar wel gewoon met kokosmelk en koriander en pandanrijst. Zodat ook, laat ik zeggen, meteen die ontwikkeling van dat smaakpalet al jong begon. Verder moet bij ons thuis alles worden geproefd.
Ja, bij altijd. Ons ook. Ja.
Eén hapje. Één hapje. En als je het niet lekker vindt, mag je een boterham. Heel simpel. Ik ben niet van aan tafel blijven zitten tot je bord leeg is of zo. Dat vind ik niet helemaal van deze tijd. Maar goed, dat hebben wij niet gedaan.
Ja.
En vanaf een jaar of twee helpen ze bij ons mee in de keuken. En wat je wel merkt is dat alle drie de kinderen een eigen aanpak hebben. Hè. De een is veel perfectionistischer, de ander is veel actiegerichter.
Ja, maar vanaf twee jaar al, dat vind ik echt heel vroeg.
Ja, vanaf twee. Ja hoor, ik heb foto's dat cadeautje. Maar dat zijn hele simpele dingen. Hè? Gewoon helpen met koekjes bakken of pannenkoeken bakken. Gewoon zodra ze konden staan, zet ik een krukje in de keuken en mocht ze helpen.
Ja, leuk.
En een beetje, en dat is dan natuurlijk, dat is dan symbolisch, maar dan maak je ze wel vast vertrouwd met die keuken. Dus vanaf twee. En we zijn bij alle drie eigenlijk begonnen met bakken. Want dat is... Bakken is natuurlijk wel ideaal, omdat je daarin... wat eruit komt is zoet, dus bijna altijd lekker. Het kijkt qua timing vaak wat minder.
Ja.
En je doet het ook op het moment dat je wat minder onder tijdsdruk staat.
Ja.
Dus je kan er rustig de tijd voor nemen. En je kan ook halverwege al van deeg gaan snoepen en zo. Dus dat vinden wij wel een ideaal om te beginnen.
Natuurlijk zo dat als het mislukt, dan is het nog steeds avondeten. En het is niet dat dan de rest van de familie omkomt van de honger.
Precies, en als het een half uur langer duurt omdat er een kind wegstampt of omdat je een schaal omgooit of omdat iets verbrandt, dan kan je gewoon opnieuw beginnen. Ja, dat gebeurt allemaal.
En verder, wat dingen doe je nog meer?
Nou, en daarna zijn ze eigenlijk al vrij snel dingen grotendeels zelfstandig gaan doen. Ze hebben allemaal gerechten die ze zelf maken, waarvoor ze ook gewoon zelf naar de supermarkt gaan om die te bereiden. Dat is vaak nog wel in de hoek van de snacks en de het bakken. Maar onze oudste zoon Melle, die kookt al regelmatig helemaal zelf.
Nou ja.
En wat ik ook al een keer heb gedaan, is dat ik die jongens heb meegenomen naar een vriend van ons die in Wales woont. En die had twee Magalitsa varkens die hij ging slachten. En daar heb ik dus geholpen een weekend lang om worst te maken. Om ze ook daarin al mee te nemen.
En hoe vonden ze dat? Ging dat goed?
Hartstikke mooi.
Ja?
Ja, kijk, sowieso is het natuurlijk mooi om met je vader gewoon een paar dagen naar Wales te gaan met het vliegtuig. En dan ter plekke te zijn en allemaal later naar bed te mogen.
En
elke ochtend gebakken eieren voor het ontbijt. die Mangalitsa's zijn natuurlijk ook fantastische varkens. Ik weet niet of je ze kent. Dat zijn van die wollige varkens. Die hebben zo'n soort van afro. Dus die zijn ook gewoon heel leuk. Ja,
dat klinkt hartstikke goed. Dat ga ik misschien ook nog wel een keer doen met mijn zoon.
Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd hoe andere mensen dat doen. En ik stel voor dat we even gaan bellen met Suzanne Arets.
Ja.
Die heeft daar verstand van.
Met Suzanne.
Je spreekt met Jeroen Doucet.
En met Jonas.
Wij zijn bezig een podcast op te nemen over koken met kinderen. En daar wilden we ook eigenlijk even gebruik maken van jouw expertise. Want jij bent toch wel de grote kennisbron als het gaat om koken. En ook inspiratie als het gaat om koken met kinderen. Komt dat uit?
Nou jongens, wat een eer. Ja, tuurlijk. Altijd. Ik ga nergens heen.
Hartstikke goed. Hoe gaat het met je?
Nou ja, eigenlijk best wel heel goed. Het is een beetje het gevoel alsof het iedere dag vrijdag is.
Wijntje erbij.
Nou, dat is, laat ik zo zeggen, mijn fit girl neigingen zijn redelijk snel in de kiep gespoord. Ja, het is een rare tijd. Het is de meest gebruikte zin, denk ik.
Ja, zijn er dingen die je nu veel meer doet dan je, laat ik zeggen, in normale tijden?
Ja, weet je, er is meer tijd. Een van de eerste dingen die ik de eerste week eigenlijk deed, was meteen met mijn dochter de keuken in. Voor wat lesjes aan het fornuis.
Ja, want daar willen we het natuurlijk over hebben, over koken met je kinderen. Hoe gaat dat bij jou? Wanneer ben je ermee begonnen? Wat voor dingen maak je gewoon in je privé situatie?
Koken en eten en kinderen is eigenlijk al sinds de beginfase van Smulpaapje. Daar ben ik in 2012 mee begonnen. Een onderwerp. Voor mij, voor in huis, voor mijn bedrijf. Alleen, ik weet ook dat samen koken met kinderen best lastig is als je een volle werkweek hebt. En als je om 6 uur thuis komt en je wil dan je kind nog leren aardappels schillen. Ja, nou, ik weet niet hoeveel geduld andere mensen daar nog voor hebben. Maar ik heb het niet meer op dat moment. Nee. En ik merkte dat doordat we nu meer tijd hebben, dat ik het eigenlijk wel een heel handig moment vond om haar gewoon wat eerste basisskills bij te brengen. Ook omdat ze daar heel enthousiast op reageerde. En dat is normaal, vindt ze het vooral heel fijn om aan te schuiven. want Hotel Mama heeft best een goede kaart door de week. Ja, en gewoon iets meer te leren dan alleen aardappels schillen, weet je.
En is er wel een verschil tussen, laat ik zeggen, hoe jij dat gewoon deed in de gewone periode en nu je zoveel thuis zit? Ben je nu meer aan het koken? Doe je andere dingen?
Ja, weet je, voorheen ga je toch snel, als het woensdagmiddag is, koekjes bakken of de geëikte muffins, cupcakes en alle andere soorten shizzle. En ik wil eigenlijk nu dat ze leert om wat meer op gerechten waar gewoon voedingswaarde in zit in plaats van suiker. Dat ze die gaat leren. En wij hebben de mazzel dat we een kind hebben wat heel goed eet. Dus ook niet moeilijk doet over de dingen die op tafel komen. Maar ik heb gewoon wel nu meer dat ik er echt bij de pannen zet. Dit zijn de stappen. En maak maar. En dat ze dus ook nu zelf zegt van joh, mag ik de volgende keer dat gerecht zelf maken? Want ik vind het toch eigenlijk wel heel erg leuk om te doen.
Ik vind het interessant wat jij aantipt. Is eigenlijk al van ja, je hebt het je bakken met de kinderen. Wat volgens mij voor heel veel mensen een soort van Het instapmoment is. Want dat gaat over zoete dingen. Dat vinden ze toch al lekker. En dat is ook iets voor de woensdagmiddag of de zondagmiddag. En je hebt echt koken met kinderen, om het even zo te zeggen. Vanaf wanneer ben jij begonnen met echt koken thuis?
Nou, ik denk eigenlijk vanaf 4. Ze zat eigenlijk op het aanrechter altijd bij. Vooral om te proeven. En we hebben dus ook echt, de alle smaakfacetten die er zijn, bitter, zoet, zuur, heeft ze geproefd. En heb ik haar ook uitgelegd waar het dan vandaan komt. Voor die hele coronatoestand was er gewoon door de week niet echt tijd om dingen samen te doen. En dat vind ik zo leuk nu. Kijk, wij eten eigenlijk altijd samen aan tafel. Ze eet bijna alles. De geëikte dingen die je zou verwachten dat een kind wel eet, eet zij niet. Als het zoet is en dat soort dingen. Dat
heeft mijn zoon ook. Die eet,
krijgt er niet in.
Mijn zoon ook. Die eet geen taart. Die houdt niet van taart.
Oh, hier is meer de pompoenachtige.
Oh zo, en, ja.
zoete aardappel, dat soort dingen. Nou, ik moet er niet bij aankomen. Ze vist het eruit en dan roept ze ook. Hoe haal je het in je hoofd? Je weet toch dat ik dat niet lekker vind? Ja. Maar vorige week heb ik Nigel Slater bijvoorbeeld geïnterviewd en uit zijn boeken gekookt. En zij mocht kiezen wat we gingen maken. En toen koos ze voor aubergine. Toen dacht ik echt, hoe dan? Want het is ongeveer de vreselijkste groente in haar repertoire. En daarvan zei ze later ook van, goh, dat is eigenlijk best heel lekker als je dat zo maakt. Dus het erbij staan, het zien, meehelpen met snijden waar het kan.
Hey, en Suzanne, heeft jouw dochter ook een vaste dag dat ze moet koken in de maand? Of?
Nee, want ik vind haar nu nog, misschien ligt het meer aan mij trouwens, niet aan haar. Ik ben een control freak wat dat betreft. Ik maak natuurlijk heel veel nieuwe receptuur, omdat het mijn werk is. Nou, dat werkt niet zo goed met een kind samen in de keuken. Ja, ja. Ik merk wel dat ze het zeker de afgelopen weken steeds leuker vindt. En zelf ook initiatief gaat nemen en gaat zeggen van, joh, weet je, mag ik dan en dan? En omdat ik nu gewoon daar de ruimte voor heb, wil ik haar dat ook gunnen. Dus ja, weet je, zelf een eitje pocheren. Ik weet niet, ik kon het niet op mijn tiende, maar zij doet het nu.
Nee. Als je dan met kinderen gaat koken, hè, en zeker met je ervaring van smulpaapje en het werk wat je doet, heb je dan een aantal tips voor recepten of dingen die we aan de luisteraar kunnen meegeven, zodat zij met hun kinderen of met hun neefjes, nichtjes of met kinderen van vrienden kunnen koken?
Ja, ik heb toevallig vorige week een recept echt speciaal voor haar bedacht.
Oh, leuk.
Omdat ik dacht van, ik wil eens kijken hoe ver komt ze als ik alleen maar daarnaast sta en de stappen uitleg. En dat waren Oosterse gehaktballetjes met gebakken rijst en doppertjes.
Nou, dat is toch al best wel wat voor een tienjarige met een wok en dat soort dingen.
Ja, maar het was echt heel grappig om te zien hoe je een kind ziet groeien dat echt iedere stap alleen mag doen. En dit was een kwestie van alles op smaak brengen. Er ging mijn favoriete sojasaus doorheen, waarbij ze echt niet gescript, terwijl ik aan het opnemen was, zei, nou, dit is echt het lekkerste wat er is. Dus we hebben ook een sojasnop in huis nu. Ja,
Tomasso, denk ik.
Uiteraard. Maar dat heeft ze dus echt stap voor stap helemaal zelf gemaakt. En ja, het is fantastisch om te zien met een paar simpele ingrediënten zoals gehakt en rijst en doppertjes uit de vriezer en wat goede kruiden. Dat je dus een bijna tienjarige gewoon een hele maaltijd zelf kunt laten maken.
En nog wat andere tips of recepten?
Ja, ik heb op dit moment via Smulpaapje een aparte tag staan dat die heet Kinderkookles. En daar staan eigenlijk allemaal recepten in die ik samen met haar heb gemaakt de afgelopen weken tijdens die hele coronatoestand. Ze staan ook op mijn Insta-stories. Er staat een aparte highlight. En daar zit van alles in. Wentelteefjes, een pastaatje, Mexicaans. Ik denk eigenlijk dat als je een kind of een beetje begeleidt of inschat wat het kan, dat het echt wel vanaf een jaar of 6, 7 gewoon prima aan de slag kan. En angst met messen en dat soort dingen vind ik begrijpelijk. Alleen geef ze liever een schermmes dan een botmes. Ja. Want dan leren ze tenminste goed snijden.
Absoluut.
En je hebt hele mooie messen, beschermdingen voor je vingers tegenwoordig, speciaal voor kinderen. Maar ja, kijk ook even wat je kind aan kan. En dat zeg ik altijd al qua wat ze eten, maar ook met wat ze koken.
Ja, en ik heb daarbij ook met messen. Kijk, je moet wel hele gekke dingen doen, wil je permanent damage krijgen. ja, zo is het toch ook.
Wat maakt dat vingerkootje nou uit?
Nou, dan moet je hard snijden hoor. Ja, ik denk ook altijd, in alle eerlijkheid, mijn kinderen zijn zo eigenwijs, die leren meer van een keer zelf hun vingers branden of in hun vingers snijden, dan dat ik 180 keer pas op tegen ze zeg. Dus,
ik grijp nog steeds op 200 graden overschalen met mijn blote handen, dus je leert het niet zo snel.
Of die koekenpan die even in de oven heeft gestaan, dan toch met de blote handen pakken. Ja.
Ja hoor, ervaringsdeskundige.
Suzanne, je hebt net je eigen website en Smulpaapje ben je op dit moment aan het samenvoegen. Kunnen mensen daar ook recepten vinden om met hun kinderen te maken?
Ja, op dit moment staan die nog op Smulpaapje. Die verhuizen de komende weken ook naar suzannearits.nl. Die is al live, want daar is het deel van de andere site is inmiddels al geïntegreerd. Dat was een fijne klus. maar de kooklessen ook via mijn Insta-stories blijven ook gewoon doorgaan. Ik heb deze week geen live kooksessie op zondag, omdat het Pasen is. Maar voor de week na Pasen op zondag staat er in principe weer eentje gepland om 4:00. En dan gaan we weer iets makkelijks maken wat je ook thuis met je kinderen kunt maken.
Ah, wat ontzettend leuk.
Hartstikke leuk.
Hey Suzanne, ontzettend fijn je te spreken en bedankt voor al je goede tips. Ja. En hou even vol en we gaan kijken uit naar alle virtuele lessen op zondag. Koken met kinderen.
Komt goed. En we borrelen heel snel weer een keertje live.
Zeker weten. Tot ziens.
Hoop je snel te zien. Bye bye. Dankjewel.
Bye bye.
Jeroen, laten we nu even hebben over wat onze kinderen allemaal maken en hoe ze dat aanpakken. Begin jij eens.
Ja, nou dat bakken wat we met alle kinderen hebben gedaan, dat is eigenlijk vooral iets wat Sascha doet. Mijn vrouw is bij ons in huis de patissier.
Ja.
En die is dus vooral met ze gaan bakken. Ja, en dan gaat het over de dingen, dat zijn de muffins en de brownies en zo. En verder laat ik bij de kinderen het ook erg ervan uitkomen wat ze zelf leuk vinden om te maken. Cato, mijn jongste, die is nu 10. Die ziet op dit moment heel veel dingen op TikTok die ze graag wil namaken.
Echt waar.
No shit, ja. Dalgona koffie is heel populair. Ja.
Wat is dat?
Dat is oploskoffie met suiker die romig klopt en dan op warme melk doet.
En dat mag zijn met 10 jaar?
Ja hoor, 1 keer in de week mag zijn kopje koffie. En wat ik laatst ook met haar heb gemaakt zijn mozzarella bowls. Dus dat zijn zeg maar gepaneerde mozzarella balletjes. Had ze ook gezien en dat wil ze dan ook namaken. Maakt ze dan ook weer een TikTok van. Dus bij haar komt het heel erg vanuit TikTok.
Grappig is dat. Dat is een groot ding, veel koken op
ja,
TikTok.
Ja, staan heel veel. Ja, het is allemaal een beetje voor die gimmick koken. Hoewel er ook iets op stond van René Redzepi had ook iets gedaan met een knakworstje op spaghetti slier te steken en dat als geheel koken.
Ja, had ik ook gezien, ja.
Ja, dus dat is een beetje gimmick koken, maar goed, het begint wel, is waar het begint.
Prima toch, gewoon proberen.
Absoluut. En wat ik met haar ook maak is, wij maken altijd samen ravioli. Als we ravioli maken, dan doen wij dat met z'n tweeën. En dat is gewoon, dat bedoel, daar ben je ook een hele middag mee bezig. Dat is hartstikke leuk.
En maak je dan bij ravioli zelf het deeg? Of maak je daar kant-en-klaar deeg voor?
Ja, nee, ik maak zelf deeg. En ik maak, meestal heb ik de vulling al van tevoren gemaakt. Bijvoorbeeld de ragout, waar we het vorige keer ook over hadden. Of we doen er gewoon mozzarella in. Zij is sowieso nogal dol op mozzarella. Dus mozzarella met een plakje prosciutto.
Ah, lekker zeg.
En ook als we, weet je, met kerst of zo maken we dat soort dingen ook. Dus dat doe ik met Cato. Ja, en Casper, mijn jongste zoon, bij ons nummer 2 thuis, die is 13. Die is niet zo heel geduldig en die is erg van snelle dingen, maar die houdt wel van vissen.
Oh, wat leuk.
Dus ik heb met hem zelf gevangen vis bereid. En normaal vond hij vis niet lekker, maar als hij hem zelf gevangen en zelf bereid had, vond hij hem ineens wel lekker.
Hoe grappig.
En ik maak met hem ook regelmatig spare ribs, want hij houdt nogal van spare ribs. Bovendien kan je dat kluiven. Dus dat vindt hij ook leuk om te maken.
Ja, en hoe maak je de spare ribs dan?
Nou ja, ik haal spare ribs en die leggen we met een dry rub in de een nacht in de koelkast. En vervolgens gaat hij op het groene ei. Dus okay. op de kamado.
Okay. Ja. Dus gewoon
laag en traag.
Hey, ja. En je oudste zoon?
Ja, Melle is bij ons degene die natuurlijk het oudste is en ook het vers is en ook wel ambitieus is. Ook hij wordt erg geïnspireerd door wat hij op internet ziet. Dus die kijkt graag Binging with Babish.
Ja.
Die heeft mij ook geïntroduceerd naar Binging with Babish.
Ja. En jij en mij. Babish,
ja, en Babish is wel voor leuk voor de luisteraars. Die kookt gerechten uit televisieseries na. Eerst probeert hij ze te kopiëren. Dus de Krabby Patty van SpongeBob, die maakt hij na. Ja. En vervolgens maakt hij hem zo dat hij echt lekker is. Maar die heeft daar dus al meermaals dingen gevonden die hij leuk vond om te maken. Zo heb ik een keer pulled pork met hem gemaakt. Maar inmiddels kookt Melle ook inmiddels helemaal zelfstandig. Dus hij kookt eens in de week ongeveer kookt hij hier thuis. En dat doet hij aan de hand van ons. Ik heb zeg maar een eigen map of een familiekookboek. En alle recepten die we hier thuis gebruiken staan. En dat is dus ook een goede test voor het recept. Want als Melle eruit kan koken, dan weten we dat het recept ook te begrijpen is. Ja. En ik zal de recepten voor ravioli, die ik met Cato maak, en van pulled pork, die ik met Melle maak, die zal ik even op de site zetten.
Ja, hartstikke goed.
Hoe werkt het bij jullie thuis, Jonas?
Nou, bij ons is wel vergelijkbaar. Ik denk dat wij, wat ik net al zei, ietsje later begonnen zijn. Bij ons moet onze zoon gewoon alles zoveel mogelijk zelf maken. We helpen wel met school, dus ontbijt en dat soort dingen doet hij zelf. Mm-hmm. Hij helpt vaak mee met koken, zoals vandaag gaan we sushi maken en dan helpt hij mee. Dat vindt hij hartstikke leuk, vindt hij ook heel lekker om te eten.
Mm-hmm.
En hij kookt nu, hij is 13, kan nu redelijk zelfstandig koken, maar de grap is een beetje, ik had het net over gevaar in de keuken. En zijn favoriete recepten, dat zijn toch wel dingen die je paneert, hè, met bloem. Aha. Ei,
paneermeel, bloem, ei, paneermeel, schnitzel, Schnitzel.
Schnitzel.
Dus ja, ik heb hem vooral moeten leren hoe hij veilig dingen in de frituur legt. En dat er geen spetters komen.
Dus, ja, frituur is ook echt wel eng, hè?
Ja, dat vind ik wel eng, ja. Want dat kan echt ontzettend branden. Maar goed, hij doet het nu heel voorzichtig. En dingen die hij veel maakt, wat ik al zei, is dus ook Japans georiënteerd. Komt natuurlijk een beetje door mij, maar... tonkatsu hebben we het eerder over gehad in de vorige aflevering over weekmenu. Torikatsu, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan met kip. En je hebt ook een tonkatsu curry. En dat is, ik heb volgens mij ook eerder gehad over van die curry blokjes die je kan kopen in de supermarkt. Ja. En dat, dat maakt hij ook samen. En hij pasta carbonara vindt hij lekker. Dus vrij simpel. Ja. Dat is ook makkelijk om te maken voor hem. En nou, bij ons thuis is het ook zo dat mijn vrouw bakt veel met hem. Het grappige is, David houdt niet van zoet. Dus hij eet geen taart. Maar tegenwoordig eet hij wel madeleines en slagroomtaart. Dus als we bakken, dan is het altijd slagroomtaart. Maar het is wel leuk om te doen. Ja. En wat wij gedaan hebben om het een beetje... ik kwam dan in de kast nog maar even gaan kijken. Kwam ik nog een schrift tegen wat dan zijn receptenboek was. Nou, dan twee dingen ingevuld en de rest niet. dus het was een mooi plan, maar dat is niet door. Maar ik heb, het grappige is, we hebben ooit een Donald Duck kookboek voor hem gekocht. En voor zijn neus neergelegd. En toen was hij wel wat jonger. En toen had hij doorheen aan het bladeren. En toen zag hij hamburgers. En die wilde hij toen maken. En daar maak je hamburgers ook echt helemaal zelf. Dus je koopt niet voorverpakt. En nou, dat heeft hij ook helemaal prima gedaan op de barbecue. Dus dat was ontzettend leuk. En ik heb het kookboek. Veel mensen kennen het wel. De zilveren lepel. Daar heb je ook een kinderversie van. En een van de gerechten die daarin staan, dat zijn lamskoteletjes met nieuwe aardappelen en rozemarijn. Nou, dat is ook voor kinderen heel goed om te doen. En ontzettend lekker. En waar was laatst was ik met hem in de boekwinkel. En ik ga altijd Stefan eens even naar de kookboekenafdeling om te kijken of er nieuwe kookboeken zijn. En hij is fan van de jeugd van tegenwoordig en ook fan van een nummer, Schnitzel. Een van de zangers, Fiese Fjur, als ik het goed uitspreek. Hij heeft een boek gemaakt, heet Lekker Fred. En dan zou je denken, het is een beetje een soort van gimmicky boek met hele grappige foto's en ook heel veel woordgrapjes. Maar het is ontzettende lekkere gerechten staan erin. En hij was het aan het lezen en hij moest het uitbarsten van het lachen. Chinese gereisd en allemaal van die hele gekke grapjes staan erin. En dat heb ik hem gegeven voor Kerstmis, dat boek. En daar kookt hij uit. En een van zijn, het eerste wat hij daar gemaakt heeft, is wienerschnitzels. Dat is ook weer paneren en ook weer frituren. Maar ja, en dan er staat er ook in dat je een pan moet pakken, een koekenpan, om de kaart op te rammen. Nou, zijn tip is dus vaker slaan dan je denkt. Dus dat doet hij ook graag. En dan heel netjes paneert hij het dus. Dat zetten we klaar. En je moet meer citroen gebruiken dan je denkt. Dus laatst moest hij voor het Duits een filmpje maken. En dan moest hij boodschappen doen en in praten. En dan heeft hij met een vriendje samen, heeft hij dus wienerschnitzels gemaakt. En is hij echt een hele dag mee bezig geweest. Maar ontzettend
wat leuk.
Dus, ja, wat dat leuk. Is echt een heel leuk boek voor wat oudere kinderen, voor pubers. Het is grappig, maar er staan ook gewoon hele leuke dingen in. Zo bijvoorbeeld een pindasoep die hij met zijn moeder maakt. Die staat er ook in. Dat is hartstikke lekker.
Ja, ik moet zeggen, dat moeten we hem wel nageven. Hij kan ook echt wel koken hoor, onze Fiese Fjur. Wij koken dus samen met de kinderen, omdat we het voor ons onderdeel is van de opvoeding, culinair, maar ook gewoon als vaardigheden. Waarbij we het ook belangrijk vinden om te laten zien dat we als mannen ook koken.
Ja, zeker weten. Nou, ik hoop dat iedereen hier ook wat tips uit haalt en met zijn kinderen snel en vroeg in de keuken gaat. Want ja, het is een life skill die super belangrijk is. Maar voordat we afsluiten, we hebben het al een paar keer gehad over hoe belangrijk wij het vinden dat je meer plant-based of meer groente eet. En een van onze ideeën was om gewoon steeds de podcast af te sluiten met een korte tip of een kort recept om het vegetarisch repertoire uit te breiden. Dus Jeroen, wat heb jij gekozen?
Ja, ik heb deze week, deze keer is gekozen voor een recept van Bon Appetit. Wat toen ik het las, was dat een recept van ik dacht, ja, dit ga ik dus niet eten. Dit is te gezond. Dat kan niet te lekker gezond zijn. En bovendien te hipster. Ja. Namelijk volkoren pasta met boerenkoolpesto.
Oh, nou, ik zou het inderdaad ook precies hetzelfde gedacht hebben als jij. Ik zou dat niet gewoon
ik zou zeggen, als onderdeel van een detox misschien, maar niet voor mijn plezier.
In een smoothie.
Ja, precies. Maar hij is ontzettend lekker. Omdat het een heel nat gerecht is en het dus en behoorlijk veel parmezaan in zit. En het heeft dus heel veel smaak, maar ook een fijn mondgevoel. Doordat die pasta echt baadt in een pesto van boerenkool. erg lekker.
Nou, wat goed.
Recept zet ik op de site.
Mooi. Dus naast de boerenkool stamppot ook iets anders om met boerenkool te maken.
Ja. Kale, hè, heet dat tegenwoordig.
Waar gaan we het volgende keer over hebben, Jeroen?
Volgende keer gaan we het hebben over kombucha.
Ja. Hoe staat het bij jou? Ben je al... Hoe is je brew?
Ik heb hem nog niet door. Dus ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik ga jou volgende keer bevragen over hoe ik dat wel goed krijg. Want het is wel gelukt om te brouwen, maar ik vond hem nog niet lekker.
Ja,
maar
bij mij gaat
misschien
het goed.
Doe ik het niet goed.
Ja, maar bij mij gaat hij goed. Ik merk ook wel dat die SCOBY moet groeien. En ik heb voor jou allemaal al mijn probeersels ingevroren. Die zal ik even naar je toe laten komen, zodat we op afstand... met elkaar drinken of hopelijk misschien dat we wel weer tegenover elkaar zitten.
Hartstikke goed. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ga naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat een review achter. Dat vinden wij leuk om te lezen en zo ontdekken anderen ook de podcast. Hebben we nog leuke reacties gehad, Jonas?
Ja, we hebben zeker leuke reacties gehad. Maar wat ik ook heel erg leuk is, we hebben ook best wel wat mailtjes krijgen we tegenwoordig. En ik merk ook gewoon dat in deze gekke tijd, dat mensen toch met heel veel plezier naar de podcast luisteren en ontzettend veel recepten maken. We kregen een mail van Robbie Boy. Dus Robbie, ik hoop dat je het niet erg vindt dat we het voorlezen. Heren, vandaag terug gaan hardlopen en de laatste twee afleveringen van onze podcast geluisterd. Die waren weer hartstikke goed. En omwille van de corona moet iedereen een podcast opnemen via Skype. En dan moet je toch soms inboeten aan kwaliteit. Maar bij jullie is niet het af te horen. Nou, die luisteraar moeten wij doen. Hoeveel we aan het klieren zijn om het goed te krijgen. Maar goed, dat terzijde. De aflevering van Weekmenu was echt heel erg leuk. Zelf werk ik al 10 jaar met een weekmenu. Maar kies ik elke week een ander kookboek waar ik de ganse week uit koop. Nou, dat ga ik hem niet nadoen, Robbie. Echt respect. We kregen ook een mail van Thomas Burghart. Hi, Jeroen en Jonas. Ik heb weer genoten van de laatste aflevering. En dit keer over weekmenu's. Ook ik maak al sinds jaar en dag weekmenu's. En vooral uit het gemak dat je er nog naar maar 1 keer per week boodschap hoeft te doen. Mijn vriendin en ik hebben dan ook thuis een schriftje met ons vaste repertoire. En hier koken we iedere dag om en om wat lekkers voor elkaar. Nou, succes met jullie podcast en kijk weer uit naar de volgende aflevering. Dankjewel, Thomas.
Ja, dan heb ik nog één reactie die mij werd toevertrouwd door een goede vriendin. Die werkt voor de ambulancedienst en die is op dit moment natuurlijk ontzettend druk. En die wist mij te vertellen dat er in ieder geval 1 ambulance is waar heel fanatiek naar Watschaf de podcast wordt geluisterd. Dus het is ook mooi om te weten dat wij af en toe door een auto met zwaailicht schallen.
Oh, dat vind ik echt zo ontzettend gaaf om te horen dit. Nou, jongens... Laat ze komen. Maak er wat moois van in deze tijd. Gebruik die tijd om met kinderen te koken. Of om recepten van onze site te gebruiken. Of gewoon om lekker te eten. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.